Ja.
Fasten your seatbelts. Goedenavond, dames, heren ook. U ook. Wij zijn hier bijeen voor de volgende fase in het plan voor het gemeentehuis Elkshoven. De laatste keer was 15 februari, waarvan we als we onze natuur zien. Ondertussen zijn we bij de raad langs geweest. En de raad is in zijn grote wijsheid, heeft hij ons een vervolgopdracht gegeven om mee te kijken naar de uitwerking van de scenario's, als financiële uitwerking met name, van de scenario's zoals Dati had opgesteld. Vandaag hebben we op de agenda staan het vaststellen van die notulen van de vorige vergadering en een tussenstand waarbij het bureau BBN-adviseurs zal aangeven waar ze staan en wij de gelegenheid krijgen om hun vragen en opdrachten mee te geven voor de uitwerking van die verschillende scenario's. De volgende fase, als ik het goed begrijp, is nog steeds 23 augustus in het college. En 22 september komt het stuk dan uitgewerkt weer bij ons terug, zodat het daarna 6 oktober in de raad kan komen. Dit is even... Het is gewijzigd. Oké, we horen zo dat het gewijzigd is. Dat was de voorlaatste blijkbaar stand van zaken. Ik wou in het begin het woord geven aan de heer De Boer. Die zou een inleiding willen geven over... hoe we er nu voor staan.
Ja. Nou, dan sluit ik naadloos aan bij wat u al gezegd heeft. U hebt al heel veel gezegd, eigenlijk de helft van wat ik hier op had geschreven als inleiding. Maar het is goed om natuurlijk aan te haken bij waar waren we ook alweer gebleven. En dat is inderdaad het laatste station dat we gepasseerd zijn, is het raadsbesluit. Eigenlijk zijn er 3 raadsbesluiten geweest die samenhang vertonen. Het eerste is het besluit over het onderzoek wat Daad heeft verricht. Daarvan heeft de raad gezegd, nou, we vinden het een goed onderzoek. En de 4 scenario's laten onderzoeken door het college. Dan heeft de raad ook nog besloten in dat eerste gedeelte om toestemming te geven om eventueel externe hulp bij dat onderzoek te financieren uit een krediet wat al verleend was voor onderzoek naar het verbouw van JL4. Dat is even een financieel technisch verhaal, maar wel even belangrijk voor het vervolg. Dat is het eerste besluit. Het tweede besluit is dat de raad even later besloot om ook de brandweerkazerne op het terrein Elkshoven te integreren. Daarmee wordt het dus een dubbele opdracht, een gemeentehuis en een brandweerkazerne. En de derde is, had ik hem net op een rijtje? Ja, ik had zo mooi 3 op in mijn hoofd zitten, maar goed. Nou, inderdaad, wat gebeurd is dat wij dus ook al in het advies hadden gezet van ja, dit is een rekensom waar we toch externe hulp voor willen inschakelen. Er zijn bureaus die al vele malen dit soort onderzoek hebben gedaan, die ook gemeentehuizen, recente gemeentehuizen hebben gerealiseerd. En wij hebben 4 bureaus aan tafel gehad en we hebben samen met de inkoper daar gesprekken mee gehad en ze hebben offertes ingediend. En het bureau BBN uit Amsterdam Houten zit hier aan tafel en is door ons geselecteerd als bureau wat deze fase van het onderzoek gaat begeleiden. Zover zijn we dus en... Vanavond is dus aan de orde het begin van het onderzoek. Het onderzoek zal plaatsvinden in juni en half juli. Dus half juli zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Dat wordt dan ambtelijk vertaald in een stuk richting het college, waar het college voor het eerst op 23 augustus iets van gaat vinden. En wat de rol van deze commissie, ja, dat was eigenlijk het derde punt, nou komt hij weer naar boven. Deze commissie had eigenlijk een opdracht om alleen het onderzoek van daad te begeleiden. En er is toen een apart raadsbesluit via de Griffie voorbereid. En waarin staat dat deze commissie ook opdracht heeft gekregen om dit deel van het onderzoek te begeleiden. Dat betekent dat u hier weer aan tafel zit en dat u uw taak wat dat betreft verruimd is door de raad. Dat was de derde. Dus het onderzoek gaat nog plaatsvinden in juni en in juli. En vanavond is er dus de gelegenheid om alles wat u belangrijk vindt om in dat onderzoek mee te nemen. U hebt al wat gezegd in de voorgaande sessies. Maar nu het bureau zal een inleiding houden, alle aspecten die bij zo'n onderzoek een rol spelen aanstippen. En daar kunt u dan als commissie op inschieten. En dan uw inbreng voor dat het onderzoek begint al duidelijk hebben. Het proces werd net al even genoemd. Wij hebben altijd gezegd van ja, deze commissie die ziet die heeft invloed voor aan de studie en ziet de studie en het collegebesluit dan weer als het al een raadsvoorstel is geworden. Dat is even de vraag. Daar komen we waarschijnlijk aan het eind van de avond wel op of dat genoeg is, of u dat genoeg vindt, of dat u zegt nou ik wil eigenlijk in die tussenfase, tussen dat het onderzoek gereed is en het college er iets van vindt, of misschien in tweede instantie iets van vindt, wil ik nog meer invloed hebben. Maar dat is nog een punt wat vanavond nog op de agenda staat. Zover mijn verhaal.
Oké, dank voor deze. Nou, daar zijn we door het eerste punt, de opening heen. We weten waar we staan en we weten waar we heen moeten, willen, gaan. Agenda punt 2 is het vastleggen van de verslag van de vorige vergadering. Heeft iemand daar nog op- en aanmerkingen over? Inconsistente, domme fouten? Nee? Allemaal goed? Oké, mooi. Bij deze afgerond, dan wil ik graag het woord geven aan één van de heren, neem ik aan, van BBM. Ja, Hoeveel tijd heeft u gepland voor de presentatie?
Ik wil er graag bij gaan staan. Nou, we hebben ongeveer...
Is dit beter?
Ja.
Oké. Okay. Dan heb ik wel zo'n neiging om zo te gaan staan. Maar als dit goed is, dan blijf ik zo hier rustig staan. Ik sta er niet voor. Nee, oké. Okay. Sorry?
Ik doe
even een laptop onder. Ja, het staat op papier. Goed. Ja. Ik was gebleven bij dat we dan even meer in de algemene zin zo'n heel huisvestingsproces willen neerzetten. En waar we daarin aan het begin staan. En wat dat betekent. In onze beleving voor de afkadering van het onderzoek. He, daarin dan vervolgens neemt André het stokje over om meer de vraagdefinitie en ons plan van aanpak daarin te schetsen. En nou, mogelijk gaan we op laatst, en dat doen we misschien gecombineerd met de rondvraag, even kijken hoe we het komende half uur met elkaar beleven aan de hand van zeg maar uitgangspunten per scenario. Ja, volgende. Nou, mijn naam is Ronald Wolvenkamp. Dat had ik degene die ik nog geen hand heb gegeven nog niet verteld. Ik ben 15 jaar inmiddels bij BBN in dienst. En naast senior huisvestingsadviseur ook mede coördinator van de hele groep adviseurs daarin. Rechts van mij, Freek Taverne, een van onze junior adviseurs. En André Stuit, die samen met mij ook hier de presentatie zal doen als het tweede senior, ja. Even kort een aantal gegevens over ons bureau. Het is wellicht voor velen van u de eerste keer dat u BBN-adviseurs ontmoet. We zijn met ongeveer 150 medewerkers, werken landelijk vanuit vestigingen, met name in Houten en nog in Amsterdam en Rotterdam. Vanuit Amsterdam zullen we dit onderzoek overigens doen. We staan ruim 4 decennia en vinden het belangrijk, zijn er ook een beetje trots op dat wij met onze orderportefeuille ook steeds terugkerende klanten hebben voor meer dan de helft van het werk dat we doen. En ik zeg dat wel, als je je markt maar eng genoeg definieert, als het wel ergens als adviesbureau of sowieso marktleider, wij zijn, als je kijkt binnen Nederland naar de ontwikkeling van kantoren, de marktleider van binnen adviserend Nederland waar het gaat om de strategische kostenadvisering. En dat is ook mede een van de redenen waarom we van die hoogwaardige kennis die we dus paraat hebben staan voor deze studie gekozen zijn als bureau. En daarnaast hebben wij meer specifiek nog allerlei andere meer inhoudelijke disciplines in huis die we ook van nut zien in deze studie. Zoals specifiek waar het gaat om installaties en duurzaam bouwen. Ja, volgende. Een aantal referenties. Ik zag er één voorbij gaan. Wij hebben op tal van plaatsen andere gemeentehuizen geadviseerd. Waarbij het inmiddels ook zo is dat daar nieuwe gemeentehuizen of nieuwe huisvesting voor gemeenten is gerealiseerd. Waarbij we in zo'nzelfde soort studie zijn begonnen als waar we hier nu opdracht voor hebben. Twee voorbeelden waar dat aan de orde was zijn de gefuseerde gemeente Weidemeren rond de Loosdrechtse Plassen en gemeente Houten. Waar beide studies uiteindelijk in een heel traject hebben geleid tot een keuze voor renovatie van een bestaand gebouw. En ook de realisatie van die nieuwe huisvesting. Ja? Andere plekken hebben wij ook zo'nzelfde traject doorlopen waarbij het dan juist weer na de studie bleek dat men koos voor een nieuwbouw. Zoals in Zwijndrecht waar het project de naam bestuurlijk knooppunt draagt. Mede omdat daar onder andere ook een hulpdienst, ditmaal niet brandweer maar politie, in gehuisvest is als onderdeel van het project. En in Zeeland, een van onze oudere projecten inmiddels, in Zierikzee, het gemeentehuis Gouden-Duiveland. Ja. Nou, we hebben daarnaast ook voortdurend diverse projecten onderhanden. En als we kijken wat zijn nu de gemeentehuis- of stadhuisprojecten waarvan we zeggen, die zijn echt op dit moment beeldbepalend. Is dat enerzijds de nieuwbouw in Venlo. Waar men ook een hoogwaardige kredel-to-kredel duurzaamheidsambitie heeft. En anderzijds hier wat dichterbij gemeentehuis Vels, het oude monument van architect Dudok. Wat wij gaan restaureren met ook een duurzaamheidsambitie. En in de, is misschien aardig om te vertellen, in de hele haalbaarheidsstudie daarvoor afgaand hebben we ook verschillende duurzaamheidsniveaus uitgedrukt in zo'n score. Die staat hier als GPR. Want de aarde van die score is dat die voor iedereen begrijpelijk is in, zoals wij rapportcijfers gewend zijn. Willen we met een 6, 7 of een 8 duurzaam zijn als gemeente. Men heeft dan gekozen voor 7. Ja. Dan nog heel kort. Naast gemeentehuizen doen wij tal van andere projecten. Maar ik vond het ook even van nut. Omdat we hier natuurlijk ook te maken hebben met de verhuizing van de brandweerpost van Plein naar Elkshoven. Om aan te geven dat we ook in brandweerland geen onbekende adviseur zijn. Hebben bijvoorbeeld in Den Haag een post gemaakt waarbij zowel brandweer als ambulance onder één dak opnieuw zijn gehuisvest. Vlakbij het treinstation Hollandspoor. En voor wie daar wel eens langskomt met de trein, kan je het dan zien. En op Leerpark zijn we nu in de laatste fase van de bouw van een brandweerpost waarbij er synergie is. Met meer maatschappelijke functie. Het Leerpark is een gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente Dordrecht naast onderwijs allerlei andere functies, ook bedrijvigheid, onderbrengen. Ja? Kort met dit beeld van een zestal projecten die ik niet allemaal zal benoemen. Maar aangeven dat we ook een hele ruime ervaring met name de laatste 2 decennia opbouwen waar het gaat om projecten. Waarbij opdrachtgevers trachten de lat qua duurzaamheid hoger te leggen. Dus echt vooruitstrevend zijn. Middenonder bijvoorbeeld TNT Post in Hoofddorp. Daar heeft ongetwijfeld wel eens iets over gelezen. Dat met een label wat uit Amerika komt een ongelooflijk hoge duurzaamheidsscore weet te realiseren. Ja. En ook waar het gaat om het nieuwe werken hebben wij eigenlijk door alle projecten waar we bij betrokken zijn te maken met dat onderwerp. En dat, ja, wat ik daarbij zou nu kort zou willen aanhalen, is dat dat een onderwerp is dat ongeacht het type werkplek, hè, dat zijn die twee linker beelden waarbij het nou gaat om meer. Zelfs nou ja, als een lief, zeg maar, bureauwerk of meer echt kennis, als wij binnen een bibliotheekomgeving, je altijd een centraal thema hebt, ga ik nou geconcentreerd of communicatief te werk. Anderzijds is het een onderwerp waarbij je met je hele huisvesting nadenkt over functies meer centraal in het gebouw. Hoe spelen die een rol voor de totale organisatie? Maar het heeft ook een schaal, niet alleen op het hoogste niveau van het bouwwerk, maar ook tot en met op de werkplek van de individuele werknemer en de stoel waar men op zit. Ja? Nou, waar staan we nu in het proces? Hè? Om het stokje aan André over te geven, even nog deze wat wolkerige afbeelding genomen. Het is 2011. En we hebben een locatie, Elkshoven. Die is bijna net zo groen als dit beeld. Maar we gaan nu natuurlijk kijken hoe we daar met een viertal scenario's kunnen gaan kiezen voor een bepaalde richting. En vooraf wilden we dus even nog globaal de totale procesbeschrijving geven hoe je komt van A tot 6 in, naar nieuwe huisvesting.
Heb je praktisch gedaan? Krijg je een computer machine?
Wij kunnen deze mailen of wij hebben nu geen handouts bij ons. Ja.
Goedenavond. Ja? Nu al? Goed, wij hebben deze foto vanmiddag genomen.
Je kan
er even opstaan. Ja? Oké. Okay. Nou, Ronald gaf even de introductie over het tijdspad aan. En dat vinden wij van belang om even het kader te schetsen van een totaal ontwikkelproces van een nieuwe huisvesting. Want dan krijgt u een beetje beeld van waar we nou staan met deze studie, zoals waar wij de opdracht voor hebben gekregen. Ja? We hebben het even heel grof onderverdeeld in een aantal fases. Hoe ziet een huisvestings- of een herhuisvesting of een nieuwbouw er in de tijd gezien nou uit? En we zitten, zoals u hier ziet, behoorlijk prematuur in het proces. De huidige stand van zaken is helemaal vooraan in de definitiefase. Die je altijd moet doorlopen in een huisvestingsproces, in een bouwproces. Daarna volgt een ontwikkelfase en uiteindelijk voer je die door in de uitvoeringsfase. Ja? En die definitiefase, die ziet er wat ons betreft als volgt uit. Om ook even weer het kader van de scenario-studie, zoals waar we het vanavond hier over hebben, even weer in een totale plaatje te schetsen. Hier natuurlijk even weer die drie stappen die ik net even toelichtte. We beginnen feitelijk met de uitgangssituatie zoals die hier al op hoofdlijnen ligt. Hè. Er ligt een plan van aanpak duurzaamheidsbeleid. Er liggen ruimtelijke randvoorwaarden die onder andere door bureau DAAT verder uitgewerkt zijn. En uiteindelijk willen we hiertoe naar dat pijltje, naar dat driehoekje, waarbij wij toewerken naar een scenario waar die verder feitelijk uitgewerkt kan worden. Dus dat is de scenario-studie, waarbij we dus het ruimtelijke functionele, het technische, hè, dus de gebouwtechniek en het financiële aspect zullen onderzoeken. Dat is feitelijk onze opdracht. Daarop volgt in onze ogen de uitwerking van een visie. Op dit moment heb ik zelf een project in Hoge Zand, Sappemeer, aan de orde. Dat is 5 jaar hier vandaan, maar vanochtend zat ik daar nog bij de wethouder om over de afronding van het visiedocument te praten. Waarbij we dus deze 4 thema's op die plek aan de orde hebben. Dus het thema duurzaamheid, de positie van het gemeentehuis in de maatschappij. Wat wil je als gemeentehuis nou zijn in de toekomst? Is dat nou alleen maar een gemeentehuis of is dat iets meer? Met maatschappelijke functies, bibliotheek, theater, dat speelt daar allemaal. Ik wil niet zeggen dat het hier speelt, maar daar wel. Ook het nieuwe werken of het passende werkplekconcept moet je daarin verder uitwerken en vormgeven. En uiteindelijk moet je ook iets vinden van de beeldverwachting. Hè? Wat is nou een passende architectuur bij een dorp, in dit geval als Bergen? Dat kun je omschrijven in je visiefase. Waarbij je dus de basis legt voor het feitelijke programma van eisen wat daarop kan volgen. En daar schrijf je feitelijk op wat je als gemeente wil, hoe je huis eruit moet zien in functioneel ruimtelijk, in technisch opzicht. En uiteindelijk moet je daarmee ook je kosten gaan ramen en dat we toetsen aan je budget wat je eerder beschikbaar hebt gesteld. Dus dat is even grof, de definitiefase. Zoals wij daar tegenaan kijken als bureau en zoals we dus veel projecten onder handen hebben, niet alleen gemeentehuizen, maar eigenlijk alle projecten zijn op deze manier heel sterk gefaseerd. Ja. De ontwikkelfase ga ik even snel doorheen, want het is nadat je een architect hebt geselecteerd of een marktpartij, van een schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp, naar een definitief ontwerp en uiteindelijk werk je toe naar een bestek. Op basis waarvan je dan aanbesteding kunt organiseren om je aannemer te kunnen contracteren. Ook hier toch wel weer heel sterk gefaseerd om iedere keer even een tussenstap te maken. Om te kijken of je ontwerp nog steeds voldoet aan je kwaliteitseisen die je hebt omschreven in je programma van eisen. En of het financieel nog steeds op de rit zit. Wij hechten erg aan deze fasering. Dus vandaar dat we ook die blokjes zo altijd eventjes weergeven. Ja. De uitvoeringsfase, ja, is even afhankelijk van het scenario uiteindelijk, hè, maar toch wel even weer geschetst in een paar fasen. Fase 1, de tijdelijke situatie die ergens tussenin zit mogelijk, en fase 2. Maar daar gaan we dus verder over hebben bij de scenario-studie. Ja. Even het totale tijdpad van het totale project hebben we hier geschetst, van nu tot 2015 en alles wat daartussen zit. Het programma van eisen moet worden opgesteld, er moet een ontwerp worden gemaakt, voordat dat kan moet een architect worden geselecteerd. Bouwvergunning, de procedurele aspecten moeten natuurlijk in de planning worden geïntegreerd. De aanbesteding van de aannemer moet worden geregeld. En uiteindelijk moet het leiden tot een uitvoeringsproces met een aannemer, een oplevering in 2015. Waarna je vervolgens kunt verhuizen en medio 2015 er sprake zal zijn van een nieuw gemeentehuis, zoals het er nu naar uitziet. Ja. Even heel kort de huidige situatie en de onderzoeken scenario's, die wil ik even toch wel kort schetsen hier. U ziet hier even visueel gemaakt wat nu de situatie is. Nou, die is gewoon heel herkenbaar naar uiteindelijk de toekomstige locatie Elkshoven. De vergaderlocatie zoals we hier zitten, brandweerkazerne op het plein met twee voertuigen volgens mij, als we dat goed gezien hebben. En het college en de ambtelijke organisatie zoals ze in Alkmaar op dit moment gehuisvest zijn. Scenario's zijn gesimplificeerd even omschreven. We praten over hergebruik met aanbouw, al dan niet gefaseerd. Hè. Dat zijn eigenlijk de eerste twee scenario's. En dan hebben we nog de scenario's van gaan we volledig nieuw bouwen. Ofwel in één keer of ook in een paar stappen. Waarbij we dus Jan Lichtgaard in ieder geval voor een tijdje aan zou moeten houden in dat scenario. Ja. Nou, de vraagstelling zoals die ook aan ons bureau is gesteld is. Je moet de vier scenario's. En dan komen we ook graag met u in gesprek. Die moet je beoordelen op relevante aspecten. En toen ik de offertevraag las, zoals wij die als bureau binnenkregen om een offerte te kunnen maken voor deze vraag, toen rees bij mij al de vraag, nou wat zijn dan relevante aspecten? Dus die moet je wel benoemen. En dat gaan we zo even doen. En uiteindelijk ook financieel doorrekenen. En wij zijn van de investering, om de investering te ramen. We zijn vooral ook erg van de sturing op exploitatielast. Je kunt wel een heel mooi gemeentehuis neerzetten en met een eenmalige investering, maar als je vervolgens je jaarlast niet kunt betalen, om wat voor reden dan ook, dan heb je toch een probleem. Dus wij sturen erg op die exploitatie. Ja? Nou, dan heb je de relevante aspecten. Zoals wij die nu zien, praten we over zeg maar de aspecten die het toetsingskade moeten gaan vormen voor die scenario-studies. Dat zijn de kwaliteit en de technische staat van de huidige opstallen. Je moet gewoon weten wat je op dit moment hebt. Hè. Je moet dat onderzoeken. Daar vervolgens kun je je noodzakelijke investeringen opramen. waaronder dus ook Jan Lichthart, want ook dat is nog een tijdje in gebruik. En daar moet in meer of mindere mate moeten daar investeringen worden gedaan om het toch weer het gewenste niveau te krijgen om daar te kunnen werken. Investering in nieuwbouw of aan- en verbouw. Dan praten we over Elkshoven. Ook dat kan geraamd worden op basis van kerkgetallen. Opbrengstpotentieel van de verschillende locaties die vrijkomen, moet je betrekken in het onderzoek. Vanzelfsprekend. En dan hebben we weer de exploitatielasten, waarbij we dus het sturen op jaarlast weer eens een keer met een uitroepteken hebben aangegeven. Daarnaast de mogelijkheden voor duurzaamheid en de mogelijkheden voor het nieuwe werken. Je kunt, ik heb net het plaatje geschetst van waar we ons in deze studie mee bezig gaan houden en wat daarna komt. En dat, wat daarna komt is ook die visie op duurzaamheid verder uitwerken. We gaan in deze studie wel grofweg doorrekenen wat duurzaamheid voor kostenconsequenties heeft. Dat kunnen wij als bureau met kengetallen en ervaringen met andere projecten kunnen wij dat doen. Maar dan blijft er nog altijd wel in die fase daarna, wat versta je dan als gemeente verder onder duurzaamheid en hoe omschrijf je dat? Dat is meer dan alleen SEC de energie. Dus we gaan nu wel doorrekenen wat investering en duurzaamheid, of die kunnen überhaupt, en wat ze dan opleveren, wat ze kosten en wat ze opleveren. En wat de terugverdientijd is uiteindelijk.
Ik wil nog vragen stellen, die exploitatiekosten, maak je door de vergelijking met wat de kosten op dit moment zijn? Alle totale gebouwen die er zijn?
Ja. Ja. Ja, dat is feitelijk je vertrekpunt. Ja. Dus dit zijn, ik heb toch een neiging om steeds weg te lopen, maar...
Dat kan
niet. Nee, ik kan niet weg. Dat zijn wat mij betreft, of wat ons betreft, relevante aspecten, kwalitatief, functioneel, ruimtelijk, technisch, die aan de orde zijn. Ja? Dan even het plan van aanpak, zoals we dat ook in onze aanbieding hebben geschetst. Ja? Eerst even de formulering van de uitgangspunten. Is het overigens voor iedereen leesbaar zo? Ja? Formulering, voor mij lastiger zo op het scherm. Formulering, uitgangspositie, scenario, studie. Ja? Dan vervolgens dat kwalitatieve onderzoek. Ik kom nog zo meteen eventjes op de aspecten, op de criteria die daarbij een rol, die daarbij aan de orde zijn. Het technisch financiële onderzoek. Ook weer iedere keer de vier scenario's, zoals wij die hebben meegekregen. Dan de uitgangspunten zoals die enerzijds zijn gesteld in het beleidsplan duurzaamheid. En misschien dat er nog andere uitgangspunten bij komen, die horen we dan graag, die we zullen meenemen ook in die scenario-studie. En waarbij we dus per scenario twee duurzaamheidsniveaus zouden kunnen doorrekenen. Kijken wat dat voor uiteindelijk voor financiële consequenties heeft. En dat wordt uiteindelijk als een integraal rapport aan u aangeboden. Dus dit zijn even heel, we hebben het hele onderzoek eigenlijk op deze manier schematisch en gesimplificeerd weergegeven. Om juist ook weer die kaders eventjes goed te schetsen waar we mee bezig zijn met z'n allen.
Mag ik één vraag stellen? En hoe vergelijkt u dan die verschillende fases die dan in twee van variaties zitten? Je hebt een variatie, zoals je net ook gezond, eentje met een extra vleugel, eentje...
Ja.
Qua functionaliteit zit er in die fasering wel verschillen natuurlijk. Moet u dat dan begrijpen? Hoe doet u dat dan?
Nou ja, de scenario-studies aan zich zijn volgens mij wel duidelijk, hè? Ruimtelijk, functioneel en ook technisch.
Ja.
Dus als je die omschrijving pakt, dan weet je dus wat je met je gebouwen binnen zo'n scenario gaat doen, volgens mij.
Ja, maar een van die scenario's is ook een gefaseerd scenario.
Ja.
Dat wil zeggen dat we dan na een bepaalde periode zouden kunnen gaan kijken of je bijvoorbeeld in dit geval de ambtelijke organisatie bij het geheel zou kunnen betrekken.
Ja.
En hoe vergelijk je dat dan met de bestaande situatie? Ik geloof niet dat je me allemaal snapt. Omdat ik dat namelijk neem, qua vergelijk, wij moeten die vergelijking maken.
En ik denk dat je misschien moet kijken.
Maar uiteindelijk ga je wel naar een eindsituatie toe, hè? In ieder scenario.
Is die in alle gevallen, in alle scenario's, de functie van de scenario's, is die in alle gevallen
is niet hetzelfde. Het eindscenario of de eindsituatie is niet altijd hetzelfde. In scenario 4 is alles nieuwbouw op één plek geconcentreerd, ambtenarij en vergaderingscentrum. En in die andere is dat niet zo. Ik denk dat jij bedoelt, wordt er dan ook doorgerekend van wat als je in die fases gaat werken? Dus je zegt eerst de ambtenaren houden nog in Alkmaar en gaan ze vervolgens. Wanneer weet je precies, maar later pas naar Alkmaar dingen, worden dan ook dat soort kosten meegenomen. En zodat je uiteindelijk weet, we hebben alles meegenomen.
Ja, ja.
Dat klopt wel, dat bedoel ik ook wel, ja.
Ja. Maar dan is mijn antwoord nog steeds van, ja, je hebt iedere keer ook een eindscenario, maar ook de kosten die je in die tussentijd in die fasering en voor die fasering moet maken. Dus een stel dat je volledig gaat nieuwbouwen op Elkshoven.
Mag ik een voorbeeld geven?
Nee, mag, maar ik wil mijn verhaal even afmaken. Ja. Dan heb je nog steeds de situatie dat je de Jan Lichtgaststraat voor die 5 jaar vanaf nu in stand moet houden. En zelfs op een bepaald hoger niveau zou moeten brengen. En die kosten, die moet je wel in die scenario-studie meenemen. Ja.
Dan is het vergelijking, het gaat om de vergelijking uiteindelijk met elkaar moeten maken.
Ja, je hebt lopende, alle scenario's maak je kosten. En voor de een is dat... Ja, voor die allichtgaststraat is dat meer of minder bijvoorbeeld, hè? Dat, binnen dat scenario.
We zoomen zo even op ieder scenario in.
Mag ik nog even, want niet elk scenario heeft exact dezelfde uitkomst. Ook als ik dat heb, het kan zijn dat je, er is een scenario in waarin je besluit om de ambtenaren in Alkmaar te laten. Waarbij niet gezegd is dat het zou gefaseerd kunnen, maar het hoeft niet gezegd te worden dat die stad ambtenaren vervolgens een aantal jaren later ook hier op bij gaan bouwen, dat ook echt gaat plaatsvinden. Dus dat kan me voorstellen dat het een heel ingewikkeld wordt kunnen zien. Want ik neem aan hoe later je dat, als je dat na 3 jaar doet, dan zijn er pas over 10 jaar besluiten, er staat hier wel een bestuurscentrum, maar ambtenaren zitten over 10 jaar nog steeds in Alkmaar. Dan heb je natuurlijk een hele andere situatie meer. Want de raad, ik neem aan, er is nog geen eindbesluit genomen door de raad van zitten we met z'n allen in berg of zitten we nog steeds in feest van de locatie. Dus dat lijkt me best wel moeilijk om die scenario's van helemaal door te werken tot het einde.
Ja, mag ik er even aanvullen, en dat is financieel interessant dat het moeilijk voor u is, dat vind ik prima.
Ja.
Ja.
Maar het is wel een nieuw scenario, wat wij nu eigenlijk presenteren. Dus niet dat wij een scenario mede onderzoeken, maar het kan wel de uitkomst van de avond zijn dat het ambtelijk apparaat in Alkmaar blijft. Zo hebben wij het tot nu toe nog niet meegekregen.
Ja,
dat
staat in een scenario. Ja,
dat is een fase. Volgens nog hebben wij, ondanks de verzering, een viertal scenario's, zoals we nu presenteren, gevraagd gekregen om die allemaal met het eindbeeld te bepalen, organisatie op elk soort.
Ja.
Nee, tussentijds niet. Dan blijf je dus langer.
Dan antwoord je toch niet aan het onderzoek.
Je
staat
daar
in.
Ja. Ja. Nou, de vraag of je. Het is wel makkelijk inzichtelijk te maken. En of je dus in JL 4 blijft, of je dat aanhoudt, kunnen we meenemen in het onderzoek.
Okay.
Maar dat is dan nou iets waar wij van zeggen en met elkaar dan moeten vaststellen dat we daar op de vraagstelling bijstellen.
Ik stel voor dat jullie eerst je verhaal even helemaal afmaken. Dat we daarna even terugkomen. Een totaalbeeld van jullie verhaal.
Ja.
Als we kort zien.
Oké, ga verder.
Ja, volgende dia. De criteria, eigenlijk het toetsingskader wat we graag willen gaan bepalen om het kwalitatief onderzoek te gaan doen. Dat is dus het ruimtelijk en functionele onderdeel eigenlijk van je huisvesting. Waarbij we zouden willen inzoomen, dat is daar hebben we een voorschot op genomen op een aantal criteria. Waarbij je dus kijkt naar uitstraling, bereikbaarheid, logistiek, veiligheid. Mogelijke stakeholders, belanghebbenden in de omgeving. Dienstverlening en comfort, de interne logistiek, indeelbaarheid en de flexibiliteit van je huisvesting. Dat zouden een paar criteria kunnen zijn. Ja? Okay. Daarnaast hebben we, zoals ik net al schetste, het technische onderzoek. Dus dat zijn feitelijk de gebouwenopnamen om de huidige stand van zaken te kunnen bepalen van hoe staan de huidige opstallen erbij. En dat geldt natuurlijk voor de Elkshoven, maar ook voor Jan Lichtaart 4, Jan Lichtaart Straat 4. Om te kijken, om te weten hoe het erbij staat en wat er dan zou moeten gebeuren om dat te upgraden. Ja? Nou, uiteindelijk krijg je dus een onderverdeling qua financiën en investeringskosten. Hè? Nieuwbouw, wel of niet gefaseerd. Aan- of verbouw, al dan niet gefaseerd. En als je faseert, ja, heb je ook met huidige huisvestingslasten te maken. Dat is eigenlijk een beetje doorgaand op de vraag van net. Ja, investering in de Jan Lichtaartstraat onder andere die je dan daarvoor zou moeten doen. Uiteraard de opbrengsten moet je daarin meenemen. Opbrengsten mogelijkheden van Jan Lichtaartstraat 4. Locatie van de brandweerkazerne, alhoewel dat al is uitgekristalliseerd hebben wij begrepen. En ook de invloedende effecten van als je deze locatie gaat verlaten. Hè, je maakt hier toch gebruik van, je betaalt hier toch de huurpenningen voor. Hoe dat zou je nog mee kunnen nemen als opbrengsteffect voor je budget voor de nieuwe huisvesting. Nou, daarnaast, last but not least, exploitatiekosten voor de nieuwbouw, de aan- en verbouw. En bij de fasering ook wederom de huidige huisvesting, dus energielast en alle andere facilitaire kosten, onder andere niet vergeten kapitaallast die je daar moet maken. En uiteindelijk ook het effect van de duurzaamheidsambitie. Nemen we daar dan in mee. Ja. Ronald, wil jij even de scenario's nog even overnemen? Ja? Dat is afgesproken.
Ik zou willen voorstellen, als de voorzitter daarmee eens is, we gaan natuurlijk zo meteen even de groep rond. Om een vragenronde te doen. Dat zouden we nu ook al kunnen structureren naar scenario. En dan hebben we heel gericht met elkaar van als we dit doen, is het dan ook, zoals we het er net hadden over je gaat een deel aanbouwen. En dat is geloof ik ook dit scenario. En stel, de organisatie blijft op JO4. Zou het een idee dat dan iedereen, dat ik dan even de ronde mag maken. Dat ik gewoon even de mensen afga. Wil iemand hier iets aan op reageren?
Dat betekent dat er vier rondjes doen?
Ja, ja, precies.
En wat willen jullie dan als raad worden? Want wij worden geacht input te geven waar jullie verder kunnen. Dus misschien dat jullie daar ook iets concreet kunnen zijn van wat wil je gaan horen. Dat jullie zo optimaal mogelijk verder kunnen.
De inbreng die ik dan hoop, hè, André heeft net al aangegeven dat we op die relevante aspecten kwalitatief. Zeg van nou wat, als je naar zo'n scenario kijkt, vind je het dan belangrijk aandachtspunt? Om in je onderzoek bij stil te staan, hè, voor's en tegens van zo'n scenario. Of is het dan een compleet scenario? Of moeten we daaraan toevoegen dat je bijvoorbeeld de optie meeneemt, je gaat helemaal nooit weg uit JO4. Dat gewoon op die manier dan.
Dat lijkt er wel lastig. Volgens mij werkt het
niet.
Ik denk dat je eerst alle vier scenario's moet presenteren en dat we dan nog naar.
Kan ook, we doen het in één keer.
Ik denk dat er even wat overlap is.
Ja, dus het lijkt me heel lastig.
Ja?
Oké. Okay.
Ik denk dat het ook veel tijd gaat kosten als dat in vier rondes zijn. Dus,
ja, dit duurt vier keer zo lang, zou ik kunnen zeggen. Dan gaan we het in één keer doen.
Ja, dus ik denk dat efficiënter is om te combineren.
Dank u, oké. Okay. Nou, even de scenario's. We hebben dus het eerste scenario van aan- en verbouw van het huidige gebouw op Elkshoven en een gefaseerde aanpak, ja. Waarbij we dus in fase 1 zeggen, nou die gaan we dan ook voortvarend beetpakken en daarin wil je, hebben wij begrepen, zo spoedig mogelijk een bestuurscentrum daar en brandweer op die plek gerealiseerd hebben. Dat betekent verbouwen en een stukje uitbreiden. En zou je, om de ambtelijke organisatie en het college op JL4 te kunnen continueren, ook daar een aantal verbeteringen moeten gaan aanbrengen. En wij denken dat je daarvoor moet gaan kijken naar een periode van 10 jaar. Vervolgens speelt natuurlijk op het moment dat je fase 1 op Elfschoven hebt gerealiseerd dat je het plein voor de brandweer en deze locatie verlaat. Ja? Dan de tweede fase, mijn verwachting over ongeveer weer een decennium, zou dan kunnen zijn dat je de uitbreiding doet tot een volwaardig gemeentehuis. Ik merk dat ik in mijn woordkeuze al een beetje de optie inbak. Ja? En locatie Jehovi in dat geval dus verlaat. Dat is even op hoofdlijnen. Scenario 1. Niet zo snel. Dat geeft niet. Scenario 2. Eigenlijk hetzelfde, werkend naar hetzelfde eindbeeld. Waarbij dus ook weer, maar dit keer alles in één fase. En naar verwachting, zoals we het tijdspad er straks al schetsen, richting 2015 gereed zijn. In één keer het gemeentehuis in zijn volle omvang met brandweer realiseren door aan- en verbouw van het bestaande gebouw. Ja? Wat betekent dat je dus in dat geval ook direct de locatie in Alkmaar verlaat. En ook de andere twee. Ja? Het derde scenario is de nieuwbouw in een gefaseerde vorm, waarbij dus ook weer logisch voor het vergelijk met de aan- en verbouw in scenario 1 streef naar een voortvarende sloop en een deel, hè, wat niet een totaal nieuwbouwvolume is, maar een deel van een eindscenario voor het bestuurscentrum en brandweer op die plek realiseert, ja. En dus ook weer voor de periode van, nou zeg, weer die 10 jaar, voor de vergelijkbaarheid weer gelijk gehouden, het pand in Alkmaar zal moeten opknappen, ja. En dus in die eerste fase, nou, beek en plein verlaat, ja. Dan uiteraard de verdere uitbreiding van de nieuwbouw die dan inmiddels 10 jaar oud is voor het realiseren van volledig gemeentehuis. Ja. En op dat moment dus het pand in Alkmaar verlaat. Ja. Dan heb je het laatste scenario waarbij je die nieuwbouw weer in één keer doet. Dus alles in één richting 2015 gereed naar sloop. Ja. Een volledig nieuwbouw in één keer, ja. En in één keer dus alle andere locaties verlaat. Nou, dat is op een hoofdlijn zoals wij nu de vraag gesteld hebben gekregen en de scenario's zien. En dus willen gaan analyseren, berekenen en beoordelen. En de volgende dia zou dan gaan over het tijdpad wat wij daarbij willen hanteren. Waarbij we net al aangaven, nou, daar is een voortschrijdend inzicht ten opzichte van, dat zijn die bovenste 5 bullets, het tijdpad zoals u dat al in stukken eerder had gezien. Eigenlijk het alternatief wat nu wordt voorgesteld, is dat we dus in dezelfde voortvarendheid ons onderzoek nu starten en daarin tot een conceptrapportage die behandeling ingaat in medio juli. En dus medio augustus een eerste behandeling in het college treft verzorgen. En dan vervolgens die conceptstatus handhaven en eerst met u daarover van gedachten willen wisselen. Ergens begin september, er zit ook nog een kleine nuancering ten opzichte van 22. Omdat ik denk dat dat iets eerder zou moeten praktisch gezien. En dan pas dus eigenlijk de formele behandeling en vaststelling in het college na eventuele aanpassing, al naar gelang de input die u op het concept geeft, in oktober zullen hebben. Het resulteert dus wel omdat je dan de formele behandeling in de raad, uiteraard ook weer na consultering van u als raadscommissie, pas in december zult hebben. Dus dat is eigenlijk een voorstel waarin we dan zeggen, nou, dan heb je iets meer met elkaar tijd en ook gesprek over dat conceptrapport direct na de zomer. Ter overweging, ja, de volgende dia is eigenlijk, dan zou ik nu eigenlijk dus die vragenronde willen doen. Ja. Dan zou u daar nog iets aan vooraf kunnen
Scenario 3, dat is heel genoeg.
Ja,
dat is dus nooit in het eerdere onderzoek is dat naar voren gekomen.
Gefaseerde nieuwbouw.
Ja.
Dus de scenario's die stonden niet overeen met de scenario's die met data
veranderen.
Die zijn dus niet exact hetzelfde.
Misschien goed om aan te geven dat wat wij begrijpen uit de vraagstelling, dat we in zekere zin een completer onderzoek nu doen dan kijken naar hoe je verschillende al bijna ruimtelijke varianten ontwerpoplossingen zou kunnen doen op de locatie. Het is nadrukkelijk nu ook de vraag geweest om naast die met investeringen gepaard gaande principe richtingen ook een volledig beeld met daarmee gepaardgaande opbrengsten en de exploitatiekant goed inzichtelijk te brengen. Dus ten dele heeft natuurlijk de onderzoeksvraag een wat omvattendere scope, maar ook leg je ook jezelf nog geen beperkingen op vanuit de vraag, moet ik nou in die richting een aanbouw doen? Of zou dat op een andere manier met een schil om een gebouw moeten?
Mag ik misschien even proberen een antwoord te geven op die discussie?
Nee, ik was er ook niet bij. Dank je, Jan.
Ik zal er even over nadenken, maar het is zo dat in die scenario's die
door de raad zijn vastgesteld, daar staat, dat is met een tekst die zegt in een latere fase te besluiten. Iets dergelijks staat erin. Dus wat het verschil met de scenario's die dit bureau nu hanteert, is dat daar een bepaalde periode aan gekoppeld is. Dus nu wordt gezegd 10 jaar, dat nemen we als rekenmodel. En je zal toch een bepaalde periode voor de JL4 moeten nemen als rekenmodel, want na die 10 jaar heb je weer andere wensen en dan zul je dat gebouw weer moeten aanpassen op een manier die je nu nog niet kunt voorzien. Dus wil je die 4 scenario's goed met elkaar vergelijken, dan zul je gewoon moeten zeggen, nou ja, ik reken mee als we in de JL4 blijven en we gaan er nog over nadenken of we met z'n allen met de ambtelijke organisatie ook naar Elks overgaan, dan nemen we voor de rekenmethodiek een periode van 10 jaar. Ja, je zou ook kunnen zeggen 12 hè, of 13 of 11, maar je moet ergens zeggen, daar ga ik vanuit. Anders krijg je een onzuivere vergelijking. En dat is denk ik ook wat.
We constateren dat er een verschil is tussen die scenario's. Dus we moeten nu even uit elkaar houden dat het verschillend is, zeg maar. En waarom het is, dat komen we aan.
Uit te leggen is dat het verschil op dit punt zit. Dus dat je kunt niet een rekenmodel loslaten op iets wat niet begrensd is.
Ja, want ik begrijp niet waarom je mij niet begreep. Dat heb ik niet voor begrepen. Ik zal proberen uit te leggen. Ik vond dat wel inderdaad opvallend. U heeft als einddoel namelijk hetzelfde. Een geheel gemeentehuis op Elkshalve. In alle 4 scenario's is dat het einddoel. Ik ben het er overigens mee eens, maar goed, dat terzijde. Maar politiek gezien is dat nog helemaal geen gelopen race. En dat was in feite het onderdeel van mijn vraag. Van in feite zou je, en dat hoor ik Jan ook een beetje zeggen, een periode van 10, 20, misschien wel 30 jaar zeggen. Van wat zijn nou de kosten als we gewoon 20 jaar nog daar blijven zitten in de ambtelijke organisatie. Hè? Dat zei Peter net ook al. Dus ik herken de fases ook niet helemaal in met wat we hebben afgesproken. Want jullie zijn een keer naar hetzelfde einddoel gegaan. En volgens mij zitten in die 4 verschillende fases verschillende einddoelen.
Ja, ik denk dat Paul en ik inderdaad net hetzelfde bedoelden. Maar ik heb niet zoveel moeite met een periode van 10 jaar. Want ik denk dat het goed is om een vergelijking te maken waarbij uiteindelijk het finale moment voor alles hetzelfde is. Zo krijg je een goede vergelijking van die 4 scenario's. En ik denk een periode van 10 jaar is waarschijnlijk, dat kan aan het vingerwerk zijn, maar ik denk dat je dan, want we hadden het net over een knip in een scenario, want er moet een moment zijn waarop je als raad of als gemeente besluit om inderdaad toch die stap te gaan zetten om de ambtenaren naar Bergen te gaan halen. En 10 jaar is, daar ergens kan dat moment plaatsvinden, maar jullie geven wel alvast aan, 10 jaar kan ook zijn 20 jaar of 30 jaar, want dan neem ik aan dat er weer nieuwe momenten modellen gaan komen om te gaan zien van wat worden nu de kosten om, om hier nog 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar of nou ja, hè. Dus ik denk dat het goed is om het model, ik heb geen moeite met deze modellen. Als het maar duidelijk is dat er dat er eigenlijk een knip zit en die knip die plaatst u ergens ja, met een tijdsverschuiving van 10 jaar, dus dat lijkt me prima.
Je moet iets schetsen, een scenario omschrijven in een paar uitgangspunten die je op een bepaalde manier gaat doorrekenen. Ja.
Oké. Okay. Nog verduidelijking nodig voor de presentatie? Dan alvorens wij aan het vragenrondje beginnen. Helder zo? Oké. Ik ga beginnen bij de heer Massu.
Nou, ik heb een aantal punten die mij zijn opgevallen. Dat is misschien wel in een volgende fase, maar ik denk dat het goed is om mij de scenario's ook mee te nemen. Dat er ook behoefte is aan parkeerruimte in het centrum van Bergen. En misschien zou je niet kunnen kijken of het mogelijk is om naast de parkeerruimte voor de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie ook parkeerruimte te realiseren voor de mensen die het centrum van Bergen willen bezoeken. Dan, misschien zijn we over 20 jaar wel gefuseerd met Schermer en Graf de Rijp. Ik zit maar even hardop te denken, of hij wil, wil jij wil. Misschien is het ook goed om bij de uitgangspunten mee te nemen dat het gebouw in de toekomst ook voor andere functies bruikbaar zou kunnen zijn. En ik weet helemaal niet welke functies of hoe dan ook, maar ik kan me voorstellen dat je bij het plaatsen van tussenwanden met dat soort grappen rekening houdt, zodat het in de toekomst voor andere functies eventueel bruikbaar is. He, dat het gebouw dan niet weg is, dat zou ik ook wel belangrijk vinden. En dan het tijdspad. Ik denk dat het alternatieve tijdspad sowieso de voorkeur verdient. Omdat dan de raadsleden, nadat het college een eerste besluit heeft genomen of een eerste discussie heeft gevoerd, om daar nog eens een keer met elkaar over na te denken. Want het is nu begin juni. Ik denk dat het te ambitieus is om te denken dat we in begin oktober een definitieve beslissing over de huisvesting van onze bestuurlijke en ambtelijke organisatie zouden kunnen hebben. Dus ik denk dat je gewoon moet zeggen, het heeft nu al zo lang geduurd. Laten we gewoon maar zorgen dat we voor 1 januari 2012 een beslissing hebben genomen. En als we dat met elkaar voor elkaar krijgen, dan denk ik dat we een perfecte klus hebben geklaard. Dat was in eerste instantie mijn opmerkingen.
Oké, dank u wel.
Voor wat mij betreft zijn de scenario's ook duidelijk. Wat ik wel mis bij de gefaseerde uitvoering ten aanzien van het nieuwe gemeentehuis geeft u aan 2015. Maar ten aanzien van de andere fases geeft u niet aan of het bestuurscentrum in 2013 bijvoorbeeld klaar is. Dat zou ik wel interessant vinden. En daarnaast hebben we ook gesproken over de multifunctionaliteit van het gemeentehuis. Je zou er ook een bibliotheek onder kunnen brengen of andere activiteiten, dat het toch wel aandacht krijgt.
Oké, dank u wel. Ja, Appelingen?
Ik stel me zo voor dat de juiste exploitatiecijfers van Jan Lichtenstraat 4 nu ook al bekend zijn. Dat we daar mee rekening kunnen houden voor de vervolgfases. Dan kun je per jaar exact zien wat de juiste kosten zijn momenteel. Ja?
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie sluit zich aan bij de woorden van het CDA. Voor ons is het ook heel belangrijk dat de parkeerdruk vanuit het centrum wat wordt verlicht en wordt gekeken naar een nieuwe voorziening onder het nieuw te bouwen gemeentehuis. Dat hebben we al eerder aangegeven. En we zouden ook graag zien dat dat gemeentehuis levensloopbestendig, dat geloof ik, gaat worden. Zodat het op termijn eenvoudig eventueel in appartementen kan worden of iets anders gebouwd. Wij hebben ooit gesproken over de mogelijkheid om er een supermarkt of een andere voorziening bij te bouwen. Dat zie ik niet terug, maar dat komt wellicht nog. Wij hebben in de vorige vergadering aangegeven, en daar zal ik nog even kort op ingaan, dat mijn fractie in principe kiest voor de optie nieuwbouw. En dus sloop nieuwbouw. En op die manier zitten we niet vast aan de beperkingen van het huidige gebouw. En wij vermoeden dat de jaarlijkse exploitatiekosten lager zullen kunnen zijn als gevolg van minder energieverbruik. En bovendien kunnen in deze situatie perfecte arbo-proof werkplekken worden gerealiseerd. Dat was het tot dusver.
Dank u wel. Meneer Van Huisteren.
Dank u, voorzitter. Kijk, we hebben natuurlijk in februari het bureau DAAT-rapport gezien. Met daarin voor ons raadsleden waarschijnlijk de meest interessante pagina met alle bedragen bij de scenario's. Dat bureau, dat rapport heb je denk ik ook gezien. Waarbij we natuurlijk weten dat dat ook mijn inschatting was. Ik weet niet of ik u kon vragen, maar hoe reëel acht u die inschatting die ze daar gemaakt hebben? Want het heeft destijds in de commissie, volgens mij zag je toen wel dat een aantal partijen toch wel een bepaalde kleur gingen bekennen. Ik hoor nu mevrouw Papen van de VVD inderdaad herhalen wat toen ook al gezegd is, dat ze de optie van bestaande bouw en renoveren, dat ze die eigenlijk niet zijn gaan zitten. En wat me eigenlijk wel interesseert is, we gaan nu die vier scenario's uitwerken. En ja, ik vind dat het jammer als je werk doet waar je misschien uiteindelijk toch helemaal niks meer gaat doen, waarvan je van tevoren zegt, had eigenlijk niet gehoeven. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Nou, ik ben voor slopen. Ik geloof er helemaal niet van dat het oude gebouw nog zinvol ingepast gaat worden in nieuwbouw. Helemaal zo. Ja, nou goed, er zijn al twee partijen en dan zijn we tegenwoordig niet zo groot. Dus. Maar ik ben even, ben ik wel benieuwd, want je zit door op zo'n weg en prima natuurlijk alle scenario's en misschien zeggen we ook wel, zijn we straks heel erg blij als toch dat laatste scenario. Dus ik ga er ook niet echt diep op in. Maar ik heb een beetje het gevoel in deze, dat er nu wat meer neuzen al richting sloop zijn gaan staan. En dat heeft ook meer te maken met de verhalen, de technische verhalen die we ook destijds bij de uitleg van Bureau Daad hebben gehoord. Wij kunnen leven met die scenario's. En ik denk dat het tweede, het alternatief is, het tijdpad, dat het beter, dat het geschikter is voor deze weg naar nieuwbouw.
Oké, dankjewel. Van gemeentebelang, wie wil het woord?
Ja, eerst ik, voorzitter. Wat ik graag zou willen zien, dat is het cijfermateriaal wat bij alle scenario's hoort. Ik denk dat we dan pas echt over het een en ander kunnen praten.
Ja, is het misschien maar even, volgens mij is daar het onderzoek voor bedoeld. Om het cijfermateriaal boven tafel te krijgen. Ja, ik snap het niet. Ja, daarom gaan ze aan de gang.
Oké, heel erg.
Maar ook eventjes. Ja,
vooruit.
Nou, het is inderdaad. We zijn een beetje, ik wil niet zeggen op het verkeerde been gezet, maar dat rapport van Daad is natuurlijk geweest. En dat heeft eigenlijk alleen de functie nu gehad van het is mogelijk om de zaak te verbouwen tot een goed gebouw. En ik kan me indenken dat BBN zegt, nou, wij kijken SEC eigenlijk op een andere manier. En vandaar ook die andere scenario's. Dat kan ik me goed indenken als onderzoeksbureau. Wat wel meewoog bij ons in de beoordeling, want er zitten twee scenario's in van te verbouwen, hè, van het daad gebeuren, dat de restruimte, hoe functioneel is die restruimte als je dus het bestuurscentrum in Elkshoven voorlopig zet en Jan Lichthart staat laat bestaan als kantoorfunctie, maar die restruimte, hoe functioneel kan je die dus maken? En welke exploitatiewinst zou dat kunnen opleveren? Want dat vloeroppervlak wat er over is namelijk, dat verschilt ook in deze twee scenario's van Daad. En dat kan mede een reden zijn. Ze zeggen, nou, je hebt een hele gunstige vleugel die je kan verhuren, bijvoorbeeld als bibliotheek of wat ook. En dat zou dus kunnen motiveren om inderdaad het gebouw van Elkshoven te laten bestaan, omdat er dus meer functies in kunnen. Want ik neem aan dat als er fase 3 of scenario 3, nieuwbouwbestuurscentrum, dat in vierkante meters alleen maar
dat biedt wat nodig is. Dus dat is niet het aantal vierkante meters wat Ellishoven nu te bieden heeft. Ja, dus eigenlijk die meeropbrengst in exploitatie en in mogelijkheden zou ik in het onderzoek graag mee gewogen willen zien.
Oké, dank u wel. Ik heb een vraag stellen aan de heer Bijl. Stelden we eigenlijk voor om een vijfde scenario uit te rekenen?
Nee.
Nee?
Nee, dat hoort gewoon in dat in scenario 2 geloof ik. Hoort dat er gewoon bij te komen. Want ja, dat zijn ook opbrengsten. Ja. Ja, en
het exporteren van de overschietende ruimte.
Ja.
Wat kan je nou uithalen? Ik blijf in verwarring. Ik hoorde de heer Bijl eigenlijk zeggen van, ik wil een scenario dat je het bestuurscentrum in Ellishoven hebt. En wat je dan met de restruimte zou kunnen doen van Ellishoven. En dan blijven de ambtenaren in de Jan Lichtartstraat. Dat hoorde ik u zeggen.
Nee, dat is
tijdelijk in dit geval.
In het tijdelijke scenario wil ik dat gewoon, zien. Nee. En dan zou je dus, stel dat de bibliotheek bijvoorbeeld hierin komt, nou dan zou je dus...
En we moeten zich realiseren als we dat doen, dat de bibliotheek dan weggaat van de huidige situatie.
Juist.
Als die dan tijdelijk daar komt en na 10 jaar er weer uit moet. Want als die dan tijdelijk eruit
niets is langer dan tijd.
Nee, dat wil ik dus duidelijk hebben. Dan moet je dat doen en zeggen voor 10 jaar, dan moet je dus niet aan de biep verhuren, want dan hou je de biep een verkeerde worst voor. En ik denk dat we onszelf dan ook voor de gek houden. Dan moet je vanaf het begin zeggen, ik wil het bestuurscentrum in Ellishoven, ik wil het aangevuld zien met eventueel de bibliotheek, en laat de ambtelijke organisatie maar naar jou liggen staan. Dan weet je waar je over praat. Ja. Want anders ga je nu al een beetje tricky zeggen van, nou, we doen de biepte maar in, want dat is mooi en dat is fijn, en nou, over 10 jaar zien we verder. En denk ik, nou, ik hou weer van duidelijkheid. We doen het een of we doen het ander.
Ja, maar
het probleem is natuurlijk dat er heel veel verschillende combinatiemogelijkheden zijn. Ja. Dus ergens in het proces moeten we daar keuzes over maken. En ik denk dat het nu nog, we moeten beseffen dat we die keuze moeten maken. Ik denk dat het nu nog te vroeg is om dat soort detailniveau die keuzes te maken, dat we eerst verder moeten zijn in de fasering. Ja, dan gaat dat verder.
Ik wil toch wel opmerken, die 10 jaar, zoals meneer De Boer ook zei, gewoon een rekenmodel zijn. En nog niks hebben gezegd over het vastblijven in JL4 of het na 10 jaar sowieso overgaan naar JL4. Het is een rekenmodel. En dat moet er...
Ja. Sorry. Nee, eens.
Ja, ik ben ook nog een beetje in verwarring, hoor. Want hoe kan je in godsnaam dan al die verschillende inverdienmogelijkheden met elkaar vergelijken? Volgens mij is dat onmogelijk, maar... Want hé, ik hoorde aan de overkant al een winkel erbij. Ik hoorde aan de overkant al misschien een bibliotheek erbij. Of wat was het? Dus zo kunnen, wij gingen ook wel. Nou, misschien kunnen we ook nog wel leuke dingen verzinnen. Ik bedoel, je geeft bijna onmogelijk opdracht volgens mij weg. Volgens mij moet je natuurlijk toch ook een aantal op hoofdlijnen... afspraken die we volgens mij met elkaar gemaakt hebben, waar we tot nu toe, zoals we tot nu toe hier bij elkaar zitten, die we zo gemaakt hebben, die moet je vasthouden. En volgens mij kan je dan niet zomaar wel of niet een winkel, wel of niet een inverdien extra mogelijkheid erbij doen. Maar goed, los daarvan. Ik werd mij gevraagd of ik nog een extra punt erbij kon zien. Ja, dat heeft u zelf al een van twee gezegd. Ik vond het wel interessant die duurzaamheidsniveaus. GroenLinks. Ja. Duurzaamheidsniveau. Dus, en dan gelijk mijn tweede vraag. Ik heb het net al geprobeerd te stellen, toen lukt het niet helemaal. Kijk, voor ons is het natuurlijk gewoon hartstikke belangrijk dat we een hele simpele vergelijking kunnen maken, maar die wel waar is. Dus ook als ik dus vraag aan u om die duurzaamheidsniveaus mee te nemen. Ik stel, nou, er waren er 10 geloof ik zelfs. Dan moet je op bewijs spreken, of 3. Dan moet je die op die verschillende niveaus, moet dat zullen verschillende kostenplaatjes zijn, neem ik aan. Op die verschillende niveaus allemaal kunnen vergelijken. Het moet voor ons klip en klaar helder zijn waar we het over hebben en wat we vergelijken. En als dat niet helder is, dan heeft die hele exercitie uiteindelijk politiek gezien ook weer, dat schiet ook niet op. Dus ik ben dus ook heel erg benieuwd naar zo'n model eigenlijk. Van wat voor model krijgen wij dus over een half jaar of over een jaar ter beoordeling van wanneer kunnen we die scenario's dan vergelijken. Hoe ziet dat er dan uit? Dat moet behoorlijk ingewikkeld zijn lijkt me. Dus dat is even de vraag of u daar een voorbeeld van heeft.
Meneer Huisteden, een belabrander.
Nou, ik was nog even benieuwd, want we hebben het natuurlijk ook over de opbrengsten. En de JL4 is natuurlijk wel aardig. Dat wordt natuurlijk lastig wanneer je gaat zeggen van binnen, we gaan blijven nog 10 jaar, maar het kan ook 8 jaar zijn of 12 jaar zijn.
Hoe gaat u rekening houden met de verwachte opbrengst van die EL4? Want dat lijkt me in de markt die we op dit moment hebben met kantoorgebouwen, die leefstand. Volgens mij leefstand en dergelijke, dat lijkt me een hele lastige inschatting. En die zal toch wel redelijk van belang zijn in straks het totale kostenplaatje en daarmee de exploitatielasten die je... welk scenario dan ook, tenminste in de scenario's waarin de EL4 zeg maar er niet meer is, hoe die gaan doorspelen.
Oké, dank u wel. Wil de portefeuillehouder nog een bijdrage leveren voor het beantwoorden door de BDM? Na de antwoord. Oké. Dan graag het woord aan de antwoorden en de reacties van BDM.
Dank u, voorzitter. Blijf er even bij zitten. Ik heb 11 punten genoteerd, even de overlappen geschaard onder hetzelfde. Het ging met name om parkeren en... dat zijn dus die twee die ik nu ga benoemen. En levensloopbestendigheid. Het lijkt mij dat... maar ik kan volstaan nu met het aangeven van wij zullen in ieder geval alle... vragen die ook deels gaan over is dat dan bij het resultaat inzichtelijk beamen dat we daar de verwachting waar willen maken. Voor zover ik daar niet nu aanvullend dingen al wil op reageren, dat zijn er eigenlijk drie. Even kijken, het inverdieneffect, hè, waarbij je inderdaad zegt van nou we hebben beredeneerd vanuit het gebouw overmaat in scenario 1 als je alleen maar bestuurscentrum creëert op Elkshoven. Dat zou inderdaad betekenen voor een zuivere vergelijking dat je in alle scenario's die en het extra programma wat je toevoegt moet gaan meenemen in de vergelijking. Dus daarover kan je zeggen van nou, we gaan het onderzoek daarmee belasten. En dus ook dat programma in de vergelijking steeds een plek geven en afwegen. Of je zegt, nou, we gaan dat wel duiden en daar voor en nadelen meer kwalitatief aangeven bij de scenario's. Dat inderdaad dan een voordeel is van dat scenario, dat je dus nog extra bouwvolume beschikbaar hebt. Maar daarin wel de objectiviteit betrachten om financieel gezien zuiver een vergelijking te maken. Dus dat over dat punt. Het tweede was de duurzaamheidsniveaus. Waarbij wij juist, maar blijkbaar niet helemaal duidelijk hebben aangegeven dat wij er ook voorstander van zijn om daarin... klip en klaar zorgvuldig onderbouwde meer investeringen te geven die ook dus voor ieder scenario dan op een vergelijkbaar niveau inzichtelijk in relatie brengen tot energiebesparende invloedeffecten en daar ook als bureau daarin onderscheiden wij ons ook ten opzichte van andere bureaus heel goed in staat zijn om kosten van duurzaamheid, zoals we dat dan noemen, inzichtelijk te maken. Wij zijn ook mede doorontwikkelaar van bijvoorbeeld het label GPR, gemeentelijke prestatierichtlijn. Een van de duurzaamheidsinstrumenten die ik aangaf in het voorbeeld van Velzen, wat dan de renovaties van het monument van Dudok, het stadhuis. En waar we ook op zo'nzelfde manier in de huidige fase waar we nu zitten, ook daar hebben kunnen aangeven wat de financiële effecten zijn van ambitie 6, 7 of 8. Om te zeggen, nou we gaan dat ook met zo'n GPR doen, is wat lastig omdat je de vergelijking nieuw en bestaand ook er doorheen trekt. En willen dat dus eigenlijk meer toespitsen op EPC, energiebesparing. En daarin, vanaf niveau, je realiseert de scenario's op bouwbesluit. Dus doet geen aanvullende dingen. Dan wel, je gaat daar een bepaald percentage onder zitten met maatregelenpakketten. Nou, wij kunnen dus met de kostenkennis die we hebben daarin, dat ook binnen de termijn van het onderzoek nu meenemen en willen dat ook al gaan doen. Dus dat zit al in onze aanpak.
En daar zit dan ook de opbrengsten dan in, want uiteindelijk brengt dat ook natuurlijk geld in het laadje.
Eén keer.
Sorry. Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is uiteindelijk doorvertaald naar een jaarlast. En derde punt ging om de waarde en dus een toerekening van opbrengstpotentie van JL4 aan de scenario's. Wat we nog niet hebben belicht is de mogelijkheid van een sale en leaseback op die plek. Wat dan wel meteen een concrete aanpak ook inhoudt. Je kan je afvragen hoe je met zo'n hoe je tegen zo'n locatie aankijkt. Er zijn natuurlijk sowieso waarderingscijfers, een boekwaarde, een taxatie is er beschikbaar, hebben wij begrepen. Vanuit andere meer makelaarsachtige marktpartijen die daar al inschattingen van opbrengstpotentie hebben gedaan. En het onderzoek is ook bedoeld om al het waardevolle werk tot nu toe door andere experts mee te nemen en niet helemaal opnieuw te gaan doen. Maar daar wel kritisch naar te kijken. We hebben ook begrepen dat die locatie meer is dan alleen het gebouw en een ontwikkelpotentie in zich heeft. En dat zijn gegevens waarop wij als vastgoedadviseurs zeggen. Nou, je gaat dit met mijn microfoon doen. De markt is nu slecht, de bouw- en vastgoedmarkt zit in de bekende varkenscyclus die op een gegeven moment weer gaat aantrekken. En dan hopen we allemaal de projecten te hebben aanbesteed. Zo'n sale and leaseback is interessant, niet alleen als mogelijkheid voor jullie op het moment dat je besluit om het pand daar op termijn, op overzichtelijke termijn te gaan verlaten en dus af te stoten, maar ook voor marktpartijen die op een locatie toch zo dicht tegen Alkmaar aan waar nou, ik ga niet zeggen het is een A-locatie, kantoorlocatie of whatever, maar het is wel degelijk een locatie die meer is dan zomaar een stuk landbouwgrond. Die interessant kan zijn voor bouwende ontwikkelaars die behoefte hebben om nu en ook de middelen te beleggen in vastgoedobjecten die nog voor een periode juist over de crisis heen zekere huurinkomsten hebben. Men zegt een jaar of vijf van een huurder die zeker dan zeker is ook een voordeel daarin. Dan uiteindelijk op het moment dat je ziet dat we weer in een andere wereld van bouwen en vastgoedmarkt zitten, dan ook wel willen gaan ontwikkelen. Dus het is, ik zie het niet als een kansloos iets om straks met dat pand in het maag te zitten. Neem niet weg dat wij zijn ook geen voorstander in dit soort scenario's dus om je rijk te rekenen en ergens naartoe te rekenen. Dus wij hebben ze daar altijd objectiviteit en realiteitszin in betrachten.
Ik dacht dat u iets zei voor mij was dat op zijn Engels, verkopen en weer terug, huren of zo, is dat het? En heb je het dan over het terughuren van hetzelfde gebouw, of zou je ook gewoon kunnen verkopen en ergens anders kunnen gaan huren?
Ik bedoelde inderdaad dat je het verlaten van het pand en het afstoten van het pand uit elkaar trekt. Dus er nog wel 5 of 10 jaar blijft zitten, maar niet meer het risico hebt van eigendom op het moment dat je er dus wel op termijn uit wil. Het scenario waarbij je zegt van nou we vertrekken, daarmee doe je dus sale and leaseback voordelen zodat die naartoe ligt teniet en heb je ook weer een extra investering door een extra verhuisoperatie.
U heeft ervaring met de bouw van gemeentehuizen, heeft u verteld. U heeft daarbij ook advisering gedaan met betrekking tot de financiën. Nou, wij hier om tafel zijn allemaal heel erg bang dat het uit de hand loopt, hè, dat het duur zou worden. Welke ervaring heeft u daarmee? U heeft een adviesprijs neergezet, of voor zoveel gaat het kosten, dit grapje. En het eind van de rit bleek dat exact te kloppen. Of heeft u voorbeelden dat het niet exact klopt?
BDN-adviseurs heeft niet het bedrijfsprofiel van een aannemer.
Maar geen politiek correct dan?
Nee. Kijk. Ik kan twee dingen zeggen. Want het profiel wat wij wel hebben is dat wij zowel door met name gemeentes eigenlijk inmiddels op heel complexe projecten gewaardeerd en ook ingezet worden en steeds teruggevraagd voor het volgende complexe project, voor zoveel mogelijk natuurlijk met Europese aanbestedingsregels.
Dat is een politiek correct antwoord, nee.
En anders, ja, die ga ik dan toch even doen. En anderzijds ook juist door commercieel ontwikkelende grote ontwikkelaars, die marktleiding waar ik het in het begin even over had, is niet voor niets dat wij de positie, wij worden dus gewaardeerd door de een van de oormerken, dat is onze financiële sturing. Daar is BWN in zijn bestaan eigenlijk groot in geworden. Dat is dus het politieke correcte antwoord, als ik dat dan zo mag toelichten. Ik ken inderdaad op andere plekken ook aan de voorkant de winstwaarschuwing of de zorg natuurlijk die men uit. En wij zien dat met name op het moment dat we te maken met bijvoorbeeld een theaterproject, dat men binnen de raad zegt, ja, theaters zijn altijd 35% duurder aan het eind van de rit. Nou, toen hebben wij eens een keer gekeken naar en dit zijn er inmiddels ongeveer 10, wat ons scoringspercentage daarvan is. En wij zijn dus echt in staat om dat soort meest complexe projecten gewoon binnen budget. En ik moet wel zeggen, waar je vaak zitten we eronder nog, op het moment dat je dus in je hele aanpak mee kan liften op de bewegingen van de markt. Dat je dus in je aanbesteding, en dat maken we nu op dit moment mee, een van de projecten die in Dordrecht nu gestart is in uitvoering, hebben we echt een aanbestedingsvoordeel van iets met 6 nullen weten te realiseren. Ja, als je dat soort klappers meebeweegt op de markt weet te maken met aanbesteding van goede bestekken, dan heb je dus echt niet over het overschrijden van projecten, maar onderschrijden van die budgetten. En het is niet zo dat we aan de voorkant daarin nee. En hoe komt het nou dat wij, die wil jij dan zeker toelen, want dat heb je al gedaan eigenlijk. Hoe komt het nou dat we kunnen, dat is eigenlijk die geforceerde aanpak die André dus straks al schetste, dat wij nooit een project een volgende fase in willen brengen op het moment dat wij op basis van degelijke berekeningen, financiële ramingen, de zorg hebben dat er een overschrijding in zit. Dan staan wij op besluitvorming over bijsturen van het project.
Nog een aanvulling van een recente ervaring die ik zelf weer heb meegemaakt van een brandweerkazerne in Harderwijk. Met een aantal gebruikers, waaronder de brandweer zelf, maar ook een cluster van de Veluwe West en de Veiligheidsregio zit daarin en het Rode Kruis. Er zijn eigenlijk vier partijen waarbij wij al volledig aan de voorkant in de programmafase een volledig transparante opdeling hebben gemaakt in investeringskosten en de exploitatielast per gebruiker. En dus weten wij ook al voordat wij überhaupt een architect hebben geselecteerd, welke huurbijdrage het Rode Kruis bijvoorbeeld in dat geval zou moeten bijdragen om die investering te kunnen doen. He, die is dan zeg maar gecapitaliseerd. En ik kan u vertellen dat we best wel een dobber hebben gehad om dat allemaal weer sluitend te krijgen. En dan ben je nog maar bezig in de programmafase. Maar alles wat je daarin investeert, in duidelijkheid en in het rekenen feitelijk, dat verdien je dus volledig terug in de volgende fase. Je bent wel even aan het stechlang begin, want budgetten zijn gewoon niet aan, dat is nergens zo. Ja, gemeentelijke budgetten, of het nou gaat om een brandweer of een theater of een gemeentehuis. Dus is er steeds die aandacht voor geld, geld, geld en vooral ook exploitatie, exploitatie, exploitatie. Al dan niet verdeeld onder diverse gebruikers, als dat aan de orde is. Ja, dus als een bok op de havenkist.
Dat waren de antwoorden?
Ja, ik zou
het
doen.
Ja. Oké. Geen antwoorden meer bij vragen. Oké, mevrouw de portefeuillehouder. Eerst naar je Heijn.
Even in aansluiting op wat u zojuist vertelde. Een sell- en lease-back constructie is natuurlijk ook mogelijk met Elkshoven. Kunt u daar ook iets over meenemen?
En ging de bak in, dat hebben we al besloten. Ja.
Ja, maar even centraal houden.
Ik heb het woord, voorzitter.
Ja.
We hebben nu een scenario-studie. En Fred, misschien kun je even die dia van het totale proces terugpakken. Waarbij we de oplossingsrichting met elkaar zoeken. En het is inderdaad een heel interessant vraagstuk wat u daar neerlegt. Hoe ga je de ontwikkeling van Elkshoven en in welke richting dat dan ook wordt? De volgende. Hoe ga je die met elkaar vormgeven en organiseren? De volgende. Waarbij... ja, het staat hier niet op. We doen maar even die volgende, want het is te veel gedetailleerde informatie. Ja, waarbij we dus na afronding van onze haalbaar scenario-studie... kunt u daar nog volgen? Ik zie druk in overleg, dus... Oké. We met elkaar in gesprek moeten. Hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe ga je dat aanpakken? En is wellicht daar de markt al in een vroegtijdige contractering een verstandige richting en keuze om af te wegen? Wij zullen daar in de aanpak van het vervolg ook verschillende marsroutes willen naast elkaar willen zetten en afwegen. En nou, er zijn argumenten om zeker te zeggen, nou, laten we daarin... even afhankelijk van wat het uiteindelijk besluit gaat, welke richting dat opgaat. Maar een marktpartij wellicht vroegtijdig contracteren. Onder andere dat je ziet nu dat we in een aanbestedingsmarkt zitten, die enig moment de komende tijd weer tot hogere bouwprijzen zal gaan leiden. Dus dat is een voorbeeld waarom je zegt, nou, vroegtijdig contracteren. En dus wellicht daar niet het eigendom en de hele ontwikkeling zelf trekken, is wellicht een verstandige keuze.
Ja, er zijn eigenlijk twee dingen natuurlijk. We hebben het al gehad over die rekenmodellen. Bij die rekenmodellen moet je uitgaan van gelijke waarden per model, anders dan ga je dingen, zaken met elkaar vermengen. Al die modellen die zijn nu gericht op het in eigendom krijgen en houden van de gebouwen die we gebruiken. Ja, daar is ook de jaarlast, hè, zoals u terecht zei, daar wordt de jaarlast op berekend. Dan heb je een zuivere vergelijking van die modellen. Je kunt ook zeggen, ik ga het anders aanpakken. Ik word geen eigenaar, maar ik word huurder. Hè. Of ik ga sale en leaseback doen. Dat is eigenlijk een tweede, een soort, dat heb je het meer over hoe financier ik het en hoe dek ik het en hoe wil ik welke positie wil ik hebben als eigenaar of als huurder. Dat heeft eigenlijk met die scenario's niet zoveel te maken. Dus het is wel gevaarlijk om zeg maar in één scenario van een ander uitgangspunt uit te gaan dan bij een ander scenario. Omdat je dan die twee zaken met elkaar gaat mengen. Daar bent u het toch wel mee eens, denk ik.
Dus de stap is eerst het kiezen voor een scenario en daarna ga je binnen het gekozen scenario ga je kijken van hoe ga je het financieren en dekken. Dat is wat u zegt. Oké, helder. Dat is correct. Mevrouw Portfeijhouder.
Ja, er was nog een vraag over de exploitatiecijfers van de Jan Lichthartstraat. Om die ook in beeld te krijgen. Nou, die krijgt u uiteraard. Maar u krijgt het ook wat breder. Ook wat wij aan investeringen verwachten voor de komende jaren. Niet alleen bouwtechnisch, maar ook qua ICT. En het is wel goed dat u dat gewoon ook weet. Dat u dat beeld ook compleet heeft. En het is niet alleen wat kost het gebouw ons nu. Maar wat staat ons te wachten binnen een tijdsbestek van nou, nu tot 5 jaar of 0 tot 10 jaar? Zeker als het gaat om ICT, zitten we met verouderde apparatuur. Dus het leek me goed om dat ook in het vergelijkingsmateriaal ook mee te geven. Heren, volgens mij is dat niet zo prettig zo. Om mee te geven dat u dat beeld ook compleet heeft. Dat wilde ik even zeggen, voorzitter. Sorry dat ik op uw stoel ging zitten.
Ja, dank u wel voor het op mijn stoel zitten. Even kijken. Even een korte pauze of meteen naar een tweede termijn. Zijn er nog prangende vragen voor een tweede termijn? Is er behoefte aan een tweede termijn? Of zijn er vragen gesteld en zo ik al? Wil je nog stellen? Oké.
Ja, nog een paar dingen. Want ik heb nog... Ronald had net 11 punten, ik had er 13. Maar hij heeft natuurlijk heel veel punten geraakt. Maar ik heb ook heel veel andere dingen nog gehoord. Hè. Ik heb iets gehoord over een Albert Heijn. Ik heb iets gehoord over een bibliotheek. Ik heb iets gehoord over flexibiliteit in het gebouw. Inkrimping, mogelijke uitbreiding. Even kijken, heb ik nog meer van dat soort dingen. Levensloopbestendig, hè. Dat zit eigenlijk ook een beetje in dat... in dat verhaal. Ik even. Nee? Hoe ga ik terug?
Naar boven, nee.
Oh, ja, dat is.
Waar wil je naartoe?
Naar boven. Toch nog even dit plaatje, waar ik ook een beetje mee begon. Om toch nog even één keer het kader van de scenario-studie heel helder te stellen. We gaan dus vooral ons richten op het ruimtelijk functioneel technisch financiële verhaal. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad vanavond. En ik wil vooral die andere onderwerpen, duurzaamheid, functie gemeentehuis, waar die Albert Heijn dus bijvoorbeeld in past, of de bibliotheekvraag, of nou ja, noem het maar op, andere maatschappelijke voorzieningen. Passende werkplekconcept is ook een ding dat je verder moet uitwerken en waar je visie op moet ontwikkelen van hoe wil je daar als gemeente mee omgaan. Maar ook dus je beeldverwachting en misschien zijn er nog wel andere thema's die je als gemeente zou willen beetpakken om je concept van je gemeentehuis straks verder vorm te kunnen geven. Als je dat nu gaat vermengen in de scenario-studies, krijg je dus een heel vertroebeld en slecht vergelijkbare modellen. Daar willen we erg voor waken. Vandaar nogmaals even de nadruk op dit plaatje, dat we dat echt wel even fasegewijs willen beetpakken. We richten ons eerst op het scenarioverhaal. Dan is bekend wat we willen bouwen, in welke vorm. En dan kun je ook verder weergeven hoe je dat dan in je programma van eisen, want daar moet je uiteindelijk naartoe, om goed op te schrijven wat je nou wat voor huis je wil, om zo maar te zeggen. Om het op die manier te doen, heel sterk fasegewijs. Natuurlijk krijg je vragen, ja, duurzaamheid en herindeelbaarheid of uitbreidmogelijkheden hebben allemaal invloed op je mogelijke investeringskosten. Dat is begrijpelijk. Maar je moet het ook modelmatig blijven aanpakken en modelmatig blijven zien. Wil je het nog vergelijkbaar houden en vooral dat simpele inzicht straks krijgen in de kosten. Dus daar wil ik nog wel eventjes tijd door verhouden eigenlijk.
Meneer Huisteen, natuurlijk.
Want dit plaatje is inderdaad wel verhelderd. U zegt na het einde scenario studie, scenario's bekend. De raad heeft op dat moment, kiest dan voor een scenario en daar gaat u verder in de uitwerking van de visie. Maar dan is er in principe gekozen voor een van deze scenario's.
Ja.
Maar u zegt, we pakken duurzaamheid en andere functies en dergelijke, dat moet je eigenlijk niet, dat vervuilt zeg maar de vergelijking die we nu willen maken. Maar in die uitwerking van die visie komen dat soort zaken wel weer boven tafel. Het lastige is natuurlijk dat we hier als gemeente, ik denk dat voor veel meer partijen geldt wel degelijk ook, straks wat zijn de financiële kaders van al die verschillende scenario's. Op het moment dat je dat gekozen, en je hebt een keuze gemaakt, dan heb je alles meegewogen, maar financiën zal er zeker een rol in spelen. Dan ga je verder uitwerken en dan heb je dat scenario en daaraan ga je dan nog weer kijken hoe gaan we nog weer praten over andere functies, andere zaken. Ik kan me zo voorstellen, gemeenteraad is niet altijd even consistent in hun manier van aanvliegen, is dat je dan nog weer de vraag gaat krijgen, maar hadden we in het andere scenario, als we dat dan daar dan die supermarkt daar gezet, hoe had het er dan uitgezien? Maar goed, ik kan me dat soort discussies nu al een klein beetje voelen aankomen. Dus dat is, ik ga ook niet vragen hoor, nu om al die verschillen, de mate van duurzaamheid en wel of geen andere functies erbij, want dan krijgen we straks geen vier scenario's, maar dan krijgen we er vier tot de macht, weet ik veel wat. Dus dat wordt helemaal niets. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, het zou misschien wel interessant zijn om te weten per scenario. Nee, dat ga ik doen niet, dat ga ik doen niet.
Oké, helder verhaal. Ja. Oké, dankjewel. We staan er nog even.
Ja, ik heb die scenario's vandaag niet allemaal zo goed in mijn hoofd, maar ik kan me wel herinneren dat er vierkante meters over waren. En weet niet dat het in alle scenario's het geval was, maar als natuurlijk vierkante meters structureel extra beschikbaar zijn ten opzichte van als je dus helemaal overbrengt. Ja, dan zou bijvoorbeeld zo'n bibliotheek zou een groot inverdieneffect ook zijn, want volgens mij, dat weet de burgemeester waarschijnlijk beter, is de bibliotheek eigendom van de gemeente. Zit in het centrum waar we met mooie bergen bezig zijn. Dus dat zou een hele mooie financiële uitruil zijn. Maar goed, ik weet niet of dat zou kunnen passen. En het is maar een suggestie om mee te nemen.
Oké, nog laatste prangende vragen voordat ze afkomen. Oké. Ja,
het verhaal van Paul Edels gaat ondersteunen. Ik denk dat het heel belangrijk wordt dat er hele duidelijke keuzemogelijkheden zijn. En dat het niet vervuild wordt door allerlei bijkomstigheden waar we met z'n allen ja, enorm veel mogelijkheden maar zeggen van ja, dat moeten we nu. Ik denk dat inderdaad die vier scenario's uitwerken op verschillende niveaus met die verschillende kaders, dat het gewoon zo duidelijk mogelijk moet zijn. Ja. En dan kun je als raad een beslissing nemen en zeggen van die kant willen we op en dan komt de rest wel.
Ja.
Dus volgens mij is dat wel heel belangrijk.
Ja, ik zit toch nog even een beetje met dat puntje van duurzaamheid. Want ja, ik zal het even duidelijken. Een aantal keer geleden hebben we inderdaad met de architectbureau Data rond tafel gezeten. En die zeiden bijvoorbeeld, qua duurzaamheid is het altijd voordeliger om het oude gebouw te laten staan. Dus als je dat allemaal niet meeneemt, dan denk ik van ja, wacht even. Dat is duidelijk een belangrijk aspect voor als je verder gaat met bestaande bouw. Wat is daar uw idee over?
Dat klopt. Dus daarom dat we ook... en ik heb het plaatje erbij gevraagd van de stappen. Daar het verschil met al die andere dieptestudies, noem ik het maar even, maken. Waarbij we al hebben aangegeven, juist wel... duurzaamheid in, nou ja, in ieder geval, hier staat niveau A en B, zeg maar even, in de scenario-studie dus een tweetal keuzes willen laten zien, hè, dat je zegt van nou, je gaat de scenario's op bouwbesluit doen of je neemt een bepaalde duurzaamheidsambitie. Vervolgens is het natuurlijk zo dat je dan, op het moment dat je een richting hebt gekozen, hè, een scenario, en daar besluit voor maar weer plaatsvormen, het qua duurzaamheid daar niet bij zal gaan laten en je verder je voorbeeldfunctie wil gaan invullen en hoe pak je dat dan op en wil je misschien wel cradle to cradle of nou ja, om maar zijn ambitie er tegenaan te gooien.
Dus duurzaamheid is een onderdeel van het komende fase, zeg maar, op dit niveau, dus daarbij ben je gelukkig neem ik aan. Even kijken, er resten mij nog twee vragen. De eerste vraag is of BBN voldoende input heeft gekregen van de raad.
Oké, misschien nog even de handen voor het alternatieve voorstel qua tijdspad. Of ieder.
Dat was de tweede vraag. Dankjewel, voor het maaien van het gras. we hebben twee scenario's, die stonden aan het einde. We hebben hier ook weer twee scenario's. We blijven met de scenario's bezig. Het oude scenario 1 en het scenario 2. Er waren in de ronde, zijn een paar mensen hebben zich voor scenario 2 uitgesproken. Is er iemand tegen scenario 2? Dan kiezen wij voor scenario 2 om ons de tijd te gunnen om het zorgvuldig te doen. Ook mevrouw de portefeuillehouder die... Oké, nou dat is helemaal goed. Oké, als er geen belangrijke, urgente, prangende vragen of opmerkingen zijn, wil ik graag de vergadering sluiten. Dat is ongelooflijk, een half uur van tevoren. Als het bouwproces ook zo gaat, dan...